Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
En beste vrienden van Radio Maria, hartelijk welkom op onze Rots in de Branding. En ik stel voor vandaag voor enkele losse, zeer uiteenlopende berichten door te nemen. Een beetje van alles door elkaar. En graag start ik met een al iets ouder bericht uit 2016, maar zeker de moeite om het nog even naar boven te halen. Op 20 juni 2016 overleed in zijn geboortedorp Ochtroep in Münsterland, in het noordwesten van Duitsland, de Duitse priester Hermann Scheipers. In 2011 haalde hij even het wereldnieuws toen hij als laatst overlevende priester van de priesterblok van het concentratiekamp van Dachau door paus Benedictus XVI werd ontvangen. Hermann Scheipers, geboren in 1913, zat als gevangene nummer 24.255 van 1941 tot 1945 opgesloten in de beruchte barak voor priesters in het kamp van Dachau, omdat hij pastorale zorg had verleend aan Poolse dwangarbeiders. Hij moest er onder de meest barre omstandigheden ook dwangarbeid verrichten. Hij overleefde de gruwel omdat de Duitsers hem niet durfden terechtstellen uit angst voor de reactie van de bevolking in Münsterland, waar de populaire priester actief was. Ook zijn tweelingzus Anna hield contact met hem, onder levensgevaar, en smokkelde brieven, levensmiddelen en medicamenten in het kamp. Zo redde ze hem en enkele andere priesters door haar moedige tussenkomsten bij SS-hoofdman Bernsdorf in Berlijn. De priesters waren opgenomen in de ziekenboeg en zouden gedeporteerd worden naar slot Hartheim, waar hun enkel de dood wachtte. Anna had de SS-hoofdman geconfronteerd met de bewering dat het in Münsterland inmiddels een publiek geheim was dat gearresteerde priesters werden vergast. Tijdens dit gesprek werd Bernsdorf zichtbaar nerveus en stelde zich in verbinding met de commandatuur van Dachau. En nog diezelfde dag, op een 13 augustus 1942, werden Scheipers samen met drie andere geestelijken terug overgebracht naar het priesterblok. Slot Hartheim was het euthanasiecentrum in Oostenrijk van de nazi's. Volgens de eigen statistieken werden een totaal van 18.269 mensen vermoord, maar men schat dat het reële totaal circa 30.000 personen betreft. En onder de vermoorden bevonden zich gehandicapten, zieken, maar dus ook gevangenen uit concentratiekampen, waaronder een 332 geestelijken, waaronder trouwens ook twee Belgen. In Dachau, in het priesterblok, vertoefden een 20-tal dominees en een 100-tal katholieke geestelijken. De katholieke priesters vierden elke dag de heilige mis in een geïmproviseerde kapel. Zo was priester Scheibers samen met de evangelische martelaar Paul Richter en de katholieke priester-martelaar, de zalige Alois Andritsky. Ik stel voor deze twee even kort toe te lichten. Dominee Paul Richter kwam zeer openlijk naar buiten tegen de ideologie met vooral de raciale ideeën van het toen opkomend nationaal socialisme. Hij behoorde tot de Bekennende Kirche, een evangelische oppositiebeweging en eigenlijk ook gericht tegen de Duitse evangelische staatskerk, die sterk onder invloed stond van het nazisme. Zo ontving hij reeds in 1936 een preekverbod en werd in 1941 opgepakt en stierf in Dachau van uitputting op 13 augustus 1942. Priester Alois Andritzky uit het oosten van Duitsland werd priester gewijd in 1939 en was jeugdpastoor in Dresden. Ook hij verzette zich zeer openlijk tegen het nationaal-socialisme in lezingen en bijeenkomsten. Ten slotte kwam ook hij terecht in Dachau in 1941, waar zich dus ook priester Herman Scheipers bevond. Samen met andere priesters bestudeerden ze regelmatig de Heilige Schrift en vormden een soort van liturgische kring. Door de grote ondervoeding en slechte hygiënische omstandigheden brak er buiktyfus uit. In januari 1943 belandde priester Alois Andritzky, 29 jaar oud, in de ziekenboeg, trouwens samen met Herman Scheipers. Toen priester Alois op sterven lag, vroeg hij de verpleger een priester te roepen om hem nog eenmaal de heilige communie te geven. Maar hij kreeg te horen van de verpleger: "Jij wil Christus? Wel, een spuit zal je bekomen." En ze spoten hem een dodelijk gif in. Deze priester, Alois Andritzky, werd zalig verklaard op 13 juni 2011. We gaan nu verder met het verhaal van priester Herman Scheipers. In april 1945 wist hij te ontsnappen tijdens de beruchte dodenmarsen waarmee de gevangenen vanuit Dachau naar Bad Tölz werden gevoerd. Dat was 2 dagen voor de bevrijding door de Amerikaanse troepen. Na de oorlog keerde hij niet terug naar zijn Münsterland, maar vestigde zich in het verpauperde Oost-Duitsland, waar hij wegens zijn kritiek al snel in het vizier kwam van de Stasi, maar nooit werd gearresteerd. De Stasi, de veiligheidsdienst van het communistische regime in Oost-Duitsland. Priester Herman Scheibers overleefde dus Dachau en stierf in 2016 als laatste persoon die overbleef van de priesterbarak in Dachau. Nog even te vermelden. Het idee om priesters en dominees onder te brengen uit heel Europa in Dachau kwam van Himmler vanaf het einde van 1940. Van de 2720 priesters en seminaristen uit 38 landen vonden er 1034, waaronder 868 Polen, de dood. Ook priesters uit ons land werden er opgesloten. Van de 46 Belgische geestelijken vonden er 9, onder wie kanuniek François Kestio de dood. Deze kanuniek was professor aan het Grootseminarie te Namen en werd in 1943 gevangen genomen. Hij was actief in de Waalse christelijke arbeidersjeugd, het JOC. Bijvoorbeeld van de 63 Nederlandse geestelijken kwamen er 17 om, waaronder de zalige karmeliet Titus Brandsma. Ook hij verzette zich zeer duidelijk tegen het nazisme en het samengaande rassenhaat. De Poolse Katholieke Kerk is in april 2015 een proces gestart dat moet leiden tot de erkenning van het martelaarschap en de gemeenschappelijke zaligverklaring van hun priesters. Tot zover dit bericht. We gaan luisteren naar een bijzondere warme melodie van de Noorse componist Ola Gjælo, geboren in 1978, met werken voor voornamelijk piano, harmonieorkest en koor. En het lied noemt Ecce Novum. Zie een nieuwe vreugde, zie een nieuw wonder. Een zuivere maagd draagt de Zoon van God. En beste vrienden, ik sprak van zeer uiteenlopende berichten, wel totaal iets anders nu. Op de website van Famille Chrétienne verscheen een mooi artikel, maar vooral met vele praktische raadgevingen, voor een probleem toch gekend bij gezinnen met kinderen. En het artikel draagt de titel Raadgevingen om als gezin op een goede wijze de zondagsmis bij te wonen. En de inleiding luidt: met kleine kinderen dreigt de zondagsmis soms, zoals men in het Frans zegt, de tournée au vinaigre, het is te zeggen ons zuur op te breken. Maar geen paniek, vervolgt de auteur. Zie hier enkele ideeën die voor, tijdens en na de mis kunnen worden overwogen om dit toch wat te verhelpen. En de raadgevingen komen van verschillende personen, vol ervaring, zoals catechisten, met kinderen in het parochiewerk. En ik geef ze in een zeer vrije vertaling. Een eerste raadgeving houdt in om zich goed voor te bereiden op de heilige mis. De heilige mis is een afspraak. Het is een afspraak die Christus ons uit liefde schenkt en die wij met liefde moeten beantwoorden. Dus de gemoedstoestand waarin de ouders naar de kerk vertrekken, heeft al een grote invloed op deze van de kinderen. Kinderen zullen rap aanvoelen als je bijvoorbeeld naar de mis gaat, omdat het moet. Het is dus zeer belangrijk om tijd te nemen, om hen steeds opnieuw uit te leggen waarom u de zondag naar de mis gaat. Zo kunnen we bijvoorbeeld de avond voordien, tijdens het familiegebed, een dankzegging invoegen, in de zin van: Heer, we zijn nu reeds verheugd om u morgen tijdens de mis te mogen ontmoeten. Daarmee samengaand is het belangrijk van op tijd in de kerk aan te komen. Een volgende belangrijke raad is: daar het een afspraak is, moeten we er ons naar kleden. Wie herinnert zich nog de zondagse kleding? Het klinkt misschien wat ouderwets, maar zoals bij vele andere afspraken passen we veelal wel onze kleding aan. Dus doe maar allemaal mooie, leuke kleren aan. Kinderen zijn vandaag trouwens zeer gevoelig voor de keuze van hun kleding. En het zal hen helpen meer het belang in te zien van die afspraak met Jezus elke zondag in de kerk. Een ander belangrijk punt, indien nog mogelijk vandaag, is de keuze van het uur van de mis. Als mogelijk, kies een uur die aangepast is aan de leeftijd van de kinderen. Voor heel kleine kinderen zal bijvoorbeeld 9:00, 9:30 beter passen. Het ontbijt is nog niet lang geleden en ze zijn nog niet te lang op. Als het voornamelijk tieners zijn, zal het uiteraard beter zijn een latere ochtendmis te kiezen dan bijvoorbeeld 's morgens om 8:00. Belangrijk is ook een aantal gebaren bij het binnentreden van de kerk en het zich plaatsnemen. Voor eerst moet een houding van respect aangeleerd worden en getoond. Bijvoorbeeld een kruisteken maken aan het wijwatervat, bij het binnenkomen en een buiging of kniebuiging voor het tabernakel, alvorens men zijn plaats inneemt. Vervolgens, eenmaal plaatsgenomen, even een kort inwendig gebed. Natuurlijk, zegt de auteur, vergt dit aanleren tijd en vooral het goede voorbeeld van de ouders. Tevens dienen alle voorwerpen die kinderen kunnen afleiden opgeborgen te worden, zoals smartphones, steps enzovoort, vooraleer men de kerk binnenwandelt. Dat waren enkele raadgevingen alvorens de Eucharistie aanvat. Daarna volgen enkele algemene tips voor tijdens de heilige mis. En zo komt de auteur van het artikel bij het moment van de offerande en de geldomhaling na de lezingen en de preek. Een moment die veelal ervaren wordt als een soort van ogenblik van ontspanning. En de raad is: maak er een gepersonaliseerde offerande van. Het is ook de gelegenheid om de betekenis vooraf aan de kinderen, de betekenis van het offer uit te leggen aan uw kinderen. Hen leren hun eigen geestelijk offer aan de Heer te brengen, hun kleine inspanningen, offertjes van de week aan te bieden tijdens de mis. En Ingrid Ducel, met een grote ervaring in het begeleiden van kinderen, raadt daartoe de film de Greatest Miracle, het grootste mirakel aan. Het is het verhaal van een modern hedendaags gezin rond het grote mirakel welke de heilige mis is. Je vindt trouwens in het Engels de ganse film op YouTube. En daarin zie je hoe de engelen de offers van de gelovigen opnemen en wegdragen naar de Heer. En deze beelden kunnen helpen om de betekenis van het zichzelf offeren tijdens de offerande uit te leggen aan de kinderen. Christus biedt ons zichzelf aan en wij in ruil bieden onze persoonlijke offerandes aan. Ouders kunnen ook hun kinderen helpen hun offertjes te formuleren. En diezelfde houding kan aangeleerd worden voor tijdens het Kyrie, de schuldbelijdenis. De kinderen kunnen op dat ogenblik aan de Heer hun foutjes van de voorbije week toevertrouwen. Een andere raad in het artikel is en handelt over het ogenblik van de consecratie en de communie, waarbij de volgende vragen soms naar boven komen: knielen of niet, communie op de hand of op de tong. Elke familie kan kiezen en dat kan verschillen per gezin. Maar zeer belangrijk is dat aan de kinderen zeer goed wordt uitgelegd het waarom, het belang van een groot respect voor deze ontmoeting met Christus. Het zijn de grote momenten van de heilige mis. En tenslotte bij dit alles helpen uiteraard de kindermissalen, waarin de verschillende fases van de heilige mis worden weergegeven, zodat de kinderen stap voor stap de mis kunnen meevolgen. Uiteraard voor de allerkleintjes zijn dat kleine prentenboeken.
Met mijn handen samen en mijn ogen dicht, kom ik met u praten, Vader van het licht. Ik wil u bedanken, ook voor deze dag.
En beste luisteraars, we overlopen een interessant artikel uit Famille Chrétienne met raadgevingen om zo goed mogelijk met een gezin met kinderen de heilige mis te kunnen volgen. En dat begint dus al van thuis, aan de kinderen laten aanvoelen dat het een liefdevolle afspraak is met de Heer en dat het niet iets is van moeten. Een volgende raadgeving was het aanpassen van de kledij, alles mogelijk een goed uur uitkiezen volgens de leeftijd, goed op tijd komen en reeds een aantal gebaren uitvoeren van zodra men binnenkomt, zoals een kruisje met het wijwater, een buiging of kniebuiging voor het heilig sacrament en een gebedje na het zich neerzetten. Een volgende overweging gaat over het moment van de woorddienst. En in vele parochies is er de kans om de kinderen uit te nodigen voor een nevendienst in een apart lokaal. De auteur vermeldt hier dat dit zeer nuttig is, maar er is wel een voorwaarde. Het mag zeker niet herleid worden tot een louter plak- en kleurwerkje om de kinderen bezig te houden, zoals bij een oppas. Het is nuttig om de lezingen, aangepast, aan de kinderen door te nemen en uit te leggen. De ouders die op de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor de christelijke opvoeding van hun kinderen, mogen zeker niet aarzelen eerst wat meer te vernemen hoe deze nevendienst wordt opgevat en ingevuld. Misschien kunnen ze er zelf persoonlijk aan meehelpen. Indien in de parochie geen nevendienst is, kunnen ouders overwegen om thuis, voor of na de mis, met de oudere kinderen samen het evangelie eens door te nemen en pogen sterke punten te personaliseren. En dan volgt het delicate punt waarmee vele ouders met vooral kleine kinderen soms te kampen hebben tijdens de mis in de kerk. En de auteur spreekt van de plotse turbulentie, kindjes die beginnen lawaai te maken. Sommigen gedragen zich inderdaad niet altijd zo braaf, anderen dan weer wel. Maar we moeten vooreerst de-dramatiseren. En als troost lees ik hier: de Heer vraagt niet om te gaan gelijken op onze naaste, die meestal stil en braaf de mis bijwoont, hoe bewonderenswaardig ook. We moeten doen wat de Heer van ons verwacht. Baby's en kleine kinderen hebben wel degelijk ook hun plaats tijdens de misviering. Maar anderzijds, de-dramatiseren betekent nu ook weer niet dat je niets moet ondernemen. Integendeel, zowel thuis en ook in de kerk moet een onrustig kind weer tot rust gebracht worden en herinnerd worden aan de regels van de ouders. Maar bij overmatig lawaai en storen moet men toch even weggaan met hen om de andere gelovigen en de priester niet te storen. De zorg voor de kinderen, merkt de auteur, moet ook een zorg zijn voor de verantwoordelijken van de parochie. En ze mogen dat probleem niet alleen aan de ouders overlaten, met het grote risico dat deze jonge gezinnen niet meer zouden komen. En zo hebben sommige parochies een soort kinderopvang voorzien voor de allerkleinsten, of ook een ruimte afgescheiden met een glazen wand, waar de ouders zelf voor hun kinderen kunnen zorgen en toch alles meeleven en meebidden. Ingrid Ducel besluit over dit probleem. Sommige ouders zijn dan soms geneigd om de mis niet meer bij te wonen met het ganse gezin. En als ouder kan je dan zo wat gefrustreerd zijn dat het niet echt meer mogelijk is. En zo ben je verplicht toch als ouder apart te gaan. Het is soms een periode van een paar jaar tot de kleinsten meer opgegroeid zijn. Dat moeten vader en moeder dan ook kunnen aanvaarden. Maar, zegt ze, ze kunnen het als een offerande opnemen en het ganse gezin opdragen aan de Heer. En dan volgt nog een laatste raadgeving. De mis zet zich verder voort in de week die komt. En zo worden nog enkele ideeën voorgeschoteld, zoals eens in die week de tussenzang, de psalm te bidden. Of in het gebedshoekje thuis, elke zondag, iets veranderen, zoals het bijplaatsen van een kaarsje of een ander kaarsje, een tekening, een bloempje, een zinnetje uit een van de lezingen, enzovoort. Zo kan men samen of ieder voor zich een goed voornemen nemen voor tijdens de week die volgt en die elke avond gewetensvol overwegen. Ten slotte, in het artikel is er ook sprake van het maken van een misschriftje die je zelf kan maken, zowat als een persoonlijk dagboekje. En daarin kan het kind enkele gebeden, bijvoorbeeld tot Jezus, van zijn of haar keuze plaatsen, of die ze zelf geschreven heeft, die nuttig kunnen zijn, zoals reeds uitgelegd bijvoorbeeld voor tijdens de offerande, de vergeving. Of kaartjes met stukjes tekst uit het evangelie kan erin komen en alles aangepast aan de leeftijd. En een dergelijk persoonlijk misschriftje kan daarbij helpen. Zo, beste vrienden, dat waren enkele tips voor het bijwonen van de Heilige Mis de zondag met het ganse gezin. Ook raad uiteraard voor de grootouders die met kleinkinderen naar de mis gaan. Wat uit dit artikel zeer belangrijk naar boven komt, is het dat het bijwonen van de mis niet louter beperkt is tot het is tijd, jassen aan, de auto in en oeps naar de kerk. En ziet dat je braaf bent en meebidt. Het vraagt inderdaad een voorbereiding reeds van thuis uit en het daarna doortrekken naar de ganse komende week. Een hele uitdaging in onze drukke, moderne tijd van vandaag. Maar de vruchten zullen zeker niet uitblijven. Daar staat de Heer borg voor.
Radio Maria.
Beste vrienden, op de website van Kerknet verscheen een kort verslag van de bijeenkomst Bridges of Peace in Bologna, dat plaatsvond van 14 tot 16 oktober 2018. Een bijeenkomst georganiseerd door de gemeenschap Sant'Egidio in de geest van Assisi, begonnen in 1986 door paus Johannes Paulus II, en sindsdien verder gezet door deze gemeenschap. Vertegenwoordigers van verschillende religies en culturen kwamen er samen om te bouwen, zoals de titel vermeldt, aan bruggen voor vrede, meer dan actueel nodig. Onder de belangrijkste aanwezigen waren onder andere Ahmad Muhammad al-Tayeb, de grote imam van de Al-Azhar Moskee en Universiteit in Cairo in Egypte, de opperrabijn van Frankrijk, Haïm Korsia, en de ex-voorzitter van de Europese Commissie, Romano Prodi, en ook Bernice King. Zij is pastor in de Baptistenkerk en dochter van Martin Luther King. En dochter Bernice was net 5 toen haar vader in 1968 in de VS in Memphis werd vermoord. Nu is zij 55 en trekt ze als predikante overal naartoe om de ideeën van geweldloosheid van haar vader verder te verspreiden. Zo was ze een opgemerkte gaste op deze jongste interreligieuze gebedsbijeenkomst in Bologna, vooral haar ontmoeting in een aula vol jongeren. En ze sprak: geweldloosheid was voor mijn vader een dagelijkse manier van denken en handelen, waarbij telkens opnieuw de waardigheid van de andere centraal wordt gesteld, wie deze persoon ook mag zijn. Maar dochter Bernice King bekende wel dat ze tijd nodig had om te leren wat geweldloosheid betekent. En ze vertelde: toen ik zowat 20 werd, ben ik zelf ook de blanken beginnen haten om wat ze mijn vader in het bijzonder, maar ook mijn volk, aangedaan hadden en nog aandoen, bekende ze. Op een dag vertelde ik in een christelijke talkshow hoe pijnlijk het voor mij was om zonder mijn vader op te moeten groeien. En plots vroeg de journalist, een blanke man, of hij mij een knuffel mocht geven. Maar van binnen haatte ik die man en dacht: nee, dat kan niet. Maar mijn moeder had mij beleefdheid geleerd en dus antwoordde ik: natuurlijk. En toen kreeg ik de meest gemeende knuffel ooit. En sindsdien begon ik langzaam in te zien dat je mensen niet zomaar in groepen kunt indelen, want elk individu is geschapen naar het beeld van God. Haat brokkert meer kwaad aan wie haat dan aan wie gehaat wordt. Als je met kwaad geconfronteerd wordt, komt het er vooral op aan zelf geen kwaad te verspreiden, aldus de dochter van Martin Luther King. En ze vervolgde: soms denken mensen dat een beetje agressiviteit wel kan, pour les besoins de la cause. Welnu, samen met wijlen mijn vader ben ik het daar allerminst mee eens. Elk gebruik van geweld draagt zichzelf immers het zaad in zich voor nieuw geweld. Tot zover de dochter van de vermoorde Martin Luther King, Bernice King. We gaan terugluisteren naar een lied. Naar een lied gezongen door Kenji Girac, een Franse zanger van Spaanse Roma-afkomst. In 2015 won hij The Voice, ook een Music Awards voor het Franstalig Lied van het jaar. In zijn laatste album Amigo uit 2018 komt zijn relatie tot God naar boven, Trouwens, zijn geloof stak hij nooit onder stoelen en banken. Hij verklaarde ooit: alles wat je in deze wereld ziet, het geld, de hoogmoed, vrienden die vijanden worden, alles staat beschreven in de Bijbel. Ik heb als kind catechese gehad en ben daarmee opgegroeid en loochen dit niet. Dat blijft in mij. En we gaan luisteren naar Que Dieu me pardonne, dat God mij vergeven. Even ervoor hoort u Martin Luther King in zijn gekende toespraak.
I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
Il faudrait être des dieux, il faudrait être fort, comme si mouiller des yeux, c'est pour ceux qui ont tort. Il faudrait danser et cacher sa douleur, être le dernier à pleurer, jamais montrer sa peur. Il faudrait être des rois, il faudrait faire le fier, comme si baisser les bras, c'est pour celui qui perd. Il faudrait cogner et puis bomber la torse, être le premier à crier plus fort. Mais que Dieu me pardonne, j'ai tout fait à l'instinct. Moi je ne suis qu'un homme, peut-être un bon à rien. Mais que Dieu me pardonne, j'ai le cœur sur la main. Si parfois j'abandonne, c'est pour faire mieux demain. Il faudrait être un génie, être une onde à la joie, à chaque fois qu'on nous dit, et toi comment tu vas? Il faudrait pousser tous ceux autour de soi, être le premier à crier, regardez-moi. Mais que Dieu me pardonne, j'ai tout fait à l'instinct. Moi je ne suis qu'un homme, peut-être un bon à rien. Mais que Dieu me pardonne, si parfois j'abandonne, c'est pour faire mieux demain.
Beste vrienden, luisteraars, op de website YouCatholic verscheen een zeer merkwaardig artikel. En het artikel begint met: in schril contrast met een samenleving die hen negeert of erger nog probeert te elimineren, bestaat daar de gemeenschap van de kleine zusters, discipels van het Lam. Het is een katholieke kloosterorde voor vrouwen met het syndroom van Down en andere zusters die hen begeleiden. En ik zocht verder op in het internet en kwam terecht in Frankrijk, in Le Blanc, een gemeente gelegen tussen Tours, Poitiers en Limoges. Ze wonen er in een groot parkdomein nabij de meer bekende Benedictijnenabdij van Foncombeau. En tenslotte vond ik een website, Les Petites Sœurs Disciples de Lagneau.com. Alles begon met de ontmoeting van zuster Line en een jong meisje Veronique met het Down-syndroom. En zuster Line ontdekte bij haar een duidelijke roeping tot het religieuze leven. Alle bestaande orden die Veronique had bezocht stonden telkens weigerachtig om haar op te nemen. En zo ontstond de nieuwe gemeenschap, reeds in 1985, specifiek gericht op meisjes met dit syndroom, in een klein dorpje Buxeuil in het bisdom Tours. En ze richten zich op de kleine weg van Theresia van Lisieux en de grote traditie van de heilige Benedictus met zijn leuze Ora et Labora. Een eerste erkenning kwam er in 1990 van de toenmalige bisschop van Tours. Later vestigden ze zich, waar ze nu zijn, in Le Blanc, in het bisdom Bourges. In 1999 werd de gemeenschap erkend als een contemplatieve orde en definitief erkend op 15 december 2011 door bisschop Monseigneur Maillard. In een interview vertelde de stichteres moeder zuster Linde enkele interessante zaken en ik haal er de belangrijkste uit. Het is inderdaad een unieke roeping in de kerk, die uiteraard enkel mogelijk is door de begeleiding van valide zusters die dus dit Down-syndroom niet hebben. Maar deze valide zusters zijn dus bereid, zoals in de andere gemeenschappen, gans hun leven toe te wijden aan God, maar daarbij komt ook een ganse toewijding aan hun hulpbehoevende medezusters. In hun erkenning van de orde staat vermeld dat ze heel duidelijk geen twee aparte gemeenschappen mogen vormen, dus enerzijds van valide zusters en anderzijds trisomie-zusters. Nee, zij vormen éénzelfde gemeenschap, één familie. En alle zusters leven in hetzelfde ritme, een leven gevuld door gebed, aanbidding, rozenkransgebed, maar ook handenarbeid, zoals in de tuin, maar alles aangepast volgens het ritme, de gewoontes en beperkingen van de hulpbehoevende medezusters. Een van de paters van de Benedictijnerabdij van Foncombeau is hun spirituele begeleider. Belangrijke vermelding is de grote steun die er altijd is geweest van de stichting Jérôme Lejeune. Deze professor, wiens zaligverklaring trouwens is gestart, overleed in 1994 en was de ontdekker van het 21-chromosoom die verwijst naar de ziekte van Down. Tussen haakjes, Jérôme Lejeune was dus katholiek en naderhand zeer ontgoocheld dat zijn onderzoeksresultaten vandaag worden gebruikt om chromosomale afwijkingen voor de geboorte op te sporen en om dan zwangerschappen vervolgens af te breken. De overste in het interview vertelde dat professor Lejeune de gemeenschap goed kende en zelfs sommige zusters vanaf hun geboorte. En hij verklaarde ooit, als inderdaad, zoals hier bij die zusters, de intelligentie beperkt is, dan kunnen zij hun intelligentie ontwikkelen door een hart, waardoor de handicap verdwijnt. Hij was stellig overtuigd dat een religieuze roeping en leven mogelijk is voor deze jonge vrouwen. En moeder Lien vertelde verder dat als een kandidaatmeisje binnenkomt, men niet als het ware hoog moet gaan mikken. Het is hier de kleine weg van Theresia van Lisieux. Wij zullen nooit grote theologen zijn, maar we vormen één grote familie. En het gebed is, zoals Theresia zelf verklaarde, een eenvoudige blik naar de hemel. Als wij, valide zusters, de ganse dag kijken naar onze kleine zustertjes, aanschouwen wij in elk hart Jezus zelf. En zo kunnen ook zij zich toewijden aan Jezus en kleine, beminde bruiden worden van Hem. Voor de meisjes met het Down-syndroom is er uiteraard een hele periode van onderscheiding. Een jaar postulaat, 3 jaar noviciaat en 3 jaar tijdelijke beloftes. Moeder Lien vertelde verder dat er vele meisjes met trisomie aankloppen bij hen. Maar de gemeenschap heeft vooral nood aan roepingen voor valide zusters die bereid zijn hun ganse leven Christus te dienen in deze kleine zusters, discipels van het Lam. Beste vrienden, tot zover deze mooie getuigenis uit een heel bijzonder klooster met toch een zestal kleine discipels. Hebt u internet? Ga naar YouTube en tik in Les yeux tournés vers l'aube. Les yeux tournés vers l'aube. Of hun website, Les Petites Sœurs Disciples de l'Agneau. En tussen elk woordje is er een klein streepje. .com. Les Petites Sœurs Disciples de l'Agneau.com. U hoort eventjes zuster Veronique. Het is niet zo duidelijk, maar ze vertelt hoe tijdens een wintersportvakantie Jezus waarlijk haar naam Veronique uitsprak. En dat heeft ze gehoord, zegt ze. Hij heeft me gevraagd mij te volgen. Kom en volg mij.
C'est un sport d'hiver. Il m'a appelé.
Tu l'as entendu te parler?
Oui.
Et qu'est-ce qu'il a dit, Jésus?
Il m'a appelé à le suivre. Il m'a appelé par mon prénom. Véronique, viens et suis-moi.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. Amen.
Pour ce repas, pour toute joie, nous t'aimerons, Seigneur.
Beste vrienden, hoog tijd om af te sluiten. En dat doe ik met niemand minder dan Charles Aznavour, overleden in 2018. Op 13 december 2017 gaf hij nog een concert in Bercy voor 20.000 fans, 93 jaar oud. En zijn handen beefden. Maar hij verklaarde toen dat het niet was door de stress, maar omdat hij zijn medicatie had overgeslagen die anders inwerkt op zijn stem. En plots wordt de zaal blauw gekleurd en hij zingt er zijn versie van het Ave Maria. Maria, zij die lijden komen naar u. Jij die zo geleden heeft verstaat en deelt onze miseries. Beste vrienden, dank voor het luisteren en tot volgende week.
Ave Maria. Marie, courage.
les mains de leur souillure, Marie la pure. Dans la nuit, Maria.